Gisteravond, wij zijn vannacht heel laat thuisgekomen. Gisteravond hadden wij een heel bijzonder feest. Ik geloof dat het zo'n feest is wat je maar één keer in je leven meemaakt. Tenminste, dat denk ik. Het was echt een fantastisch gala. Super, super deluxe. De rode loper die lag voor ons uit. Ik had een prachtige jurk aan. Martijn was in een smoking. En je kwam aan en dan werden de foto's van je gemaakt. En de champagne stond klaar. Er was een heerlijk diner. Het was echt ongelooflijk. En ik zat daar. En toen ging er was een soort podiumpje met de grootste kroonluchter die ik ooit van mijn leven gezien heb. Met een prachtige zwarte glimmende vleugel eronder. Nou, u ziet het waarschijnlijk wel helemaal voor u. En er ging een pianist ging spelen. En die speelde ook nog eens een van de mooiste pianostukken die ik ken. Ik ken hem misschien niet zo heel veel, maar ik vond deze prachtig. En ik deed gewoon even mijn ogen dicht terwijl hij speelde. En ik denk, oh, wat genieten is dit. Ik voel me net zo'n koningskind. Oh ja, maar dat ben ik ook. Dat ben ik ook. Wij zijn koningskinderen met elkaar. En zelfs als we niet in die wilde zijn van waar wij gisteravond in waren, dan nog mogen we datzelfde gevoel hebben, hè, van, oh, we zijn koningskinderen. Dat besef heel diep tot ons doordringt. En er waren bedienden. En iedere tafel die had volgens mij minimaal één bediende. En die waren continu om de tafel heen bezig. Je hield dan je glas nauwkeurig in de gaten. Dat als die minder dan de helft vol zat, dan werd die gauw bijgevuld. En ik dacht er zo over na. Ik denk van ja, zo is het ook als wij koningskinderen zijn. Gods engelen zijn voortdurend om ons heen bezig. Op zo'n manier dat we niet eens merken dat ze om ons heen bezig zijn. Dat God hen de opdracht heeft gegeven om ons te dienen. Wauw. Fantastisch, toch? Dat is de realiteit waarin wij leven. Alleen ik besef mij dat niet altijd zo. En ik vond het heel mooi dat we door zo'n feest me eigenlijk de ogen geopend werden. Dat alle dagen voor ons zo'n feest is. Dat wij koningskinderen zijn. Dat we met een opgeheven hoofd het mogen leven. En dat God met zijn dienaren ons zegent en bij ons is. Fantastisch. We zijn allemaal koningskinderen. En binnen het koninkrijk van God lijkt het soms net een familiebedrijf. Ik geloof dat als je tot bekering komt, dat je een leerling, een discipel van Jezus wordt. Dat je hem volgt. Jezus volgen is wat anders dan dat je hem op Facebook of op Twitter volgt of op andere social media. Jezus volgen betekent hem navolgen. Je wordt deel van het familiebedrijf. En dat is iets bijzonders aan het koninkrijk van God. Dat God een rijk heeft waarin Jezus koning is. Waarin wij allemaal werkers mogen zijn. Dat God zijn autoriteit gedelegeerd heeft aan ons. Dat is iets heel bijzonders. En er valt zoveel te vertellen over het koninkrijk van God. Kan ik nooit allemaal in een halve preek samenvatten. Dat lukt me echt niet. Ik kan wel een samenvatting maken. Maar dan nog zouden er altijd dingen zijn. Oh ja, maar dit is ook heel mooi. Dat is ook heel mooi. Nou, gelukkig hebben we nog een heel jaar de tijd. Maar ik denk dat zelfs na een jaar dat je er nog wel over door kunt gaan. Er valt zoveel over te vertellen. En wat ik zo bijzonder vind, is God had heel duidelijk tot ons hart gesproken. En daarna werd het op zo'n mooie manier steeds weer bevestigd. En als wij nu om ons heen kijken, dan zien we ook, en natuurlijk kijk je ook met een gekleurde bril, omdat je zelf met het koninkrijk van God bezig bent. Hey, dan zie je het en hoor je het ook overal. Maar ik geloof ook echt dat Gods geest wereldwijd christenen aan het wakker schudden is met: hey, weet je wat ik aan het doen ben? Ik ben een koninkrijk, mijn koninkrijk aan het uitbreiden. En dat wereldwijd zie je dat het thema, het Koninkrijk van God, weer bovenaan op de agenda staat. Dat vind ik heel bemoedigend om te zien dat Gods geest daar zo mee bezig is. En eigenlijk is het helemaal geen nieuw thema. Zelfs Jezus die sprak zoveel over het Koninkrijk van God. Als je dan gaat lezen, dan zeker in het Matthäus-evangelie. Wauw, wat zijn er veel gelijkenissen over het Koninkrijk van God. Die gelijkenissen die gaan allemaal over het Koninkrijk van God. Ik weet niet eens hoeveel er zijn, maar een heleboel. Toen Jezus stierf en weer opstond uit de dood, toen was hij nog 40 dagen op aarde voordat hij naar de hemel ging. Nou, als ik mij in Jezus' schoenen verplaats, dan zouden die 40 dagen, nou dan zou ik mijn hele ziel en zaligheid nog gauw proberen neer te leggen voordat ik naar de hemel zou gaan. En dan zou ik het belangrijkste van wat ik te vertellen zou hebben, vertellen. Toch? En waar spreekt Jezus over in die 40 dagen? Staat in Handelingen. Jezus sprak over het Koninkrijk van God in die 40 dagen. Dus blijkbaar vond Jezus het ook heel belangrijk dat dit goed tot de mensen doordrong. In de vakantie hebben we verschillende dingen meegemaakt. Ik kan ze niet eens allemaal vertellen. Maar een van de dingen vind ik wel heel mooi om met jullie te delen. We waren in een tweedehands rommelmarktzaak, hoe noem je dat, zo'n tweedehands zaakje. En ik vind het dan heerlijk om bij die boeken te kijken. En soms kom je nog wel eens leuke boeken tegen. En Martijn houdt er iets minder van, maar die was heel gezellig met me meegegaan. En die keek bij een afdeling waar ik nooit zou kijken. Maar hij vond daar een boek en hij zei van, hey, moet je dit eens zien. Dit is grappig. En het was een boek over een opwekking in Nederland in 1750 in Nijkerk. Nou, wie heeft wel eens van die opwekking gehoord? Geweldig. Ik was er zo diep van onder de indruk van wat God al in 1750, ik bedoel, dat is niet de 19e eeuw, maar 1750, wat God al deed. Als je dat leest, het begon met dat een dominee, een keurige dominee, aan het preken was. En ineens staat er een vrouw op. Ik weet niet meer precies wat ze zei, maar het was iets van, ik ellendig zondaar, is er redding voor mij? Nou, dan moet je in die tijd in de kerk gebeurt hier. En mensen kwamen tot zondebesef, konden zich niet meer stilhouden, schreeuwden het uit naar God. Heer, ik heb u nodig, ik heb uw redding nodig. Mensen vielen op de grond. Er gebeurden dingen. En dat was natuurlijk door de Nederlandse kerk. Die vonden het natuurlijk heel moeilijk om mee om te gaan. Wat moeten we hiermee? Maar het gaat ook niet zozeer om wat het uiterlijk gebeurde. Maar de plaats veranderde. Er kwamen steeds meer mensen tot geloof. Die kwamen tot zondebesef en namen Jezus aan als hun redder. En vanaf heel Nederland kwamen mensen naar die plaats in Nijkerk om te kijken wat daar gebeurde. En in het boek gaat het over een groep vrienden. En die groep vrienden die veranderen één voor één langzamerhand. Hun levensstijl verandert. In het boek worden meerdere voorbeelden genoemd. Ook van een boerin die eerst een hele harde vrouw was. En die haar hart verandert en ze wordt zacht. En ze gaat geven om de arme mensen. En ze gaat geven om de mensen die in nood zijn. En haar hart verandert. Mensen veranderden. Hun omgeving veranderde. En deze groep jongens die veranderde ook. Of één na. En aan het eind van het boek is die ene jongen die verandering niet heeft meegemaakt, is zo boos. Want zijn vriendengroep is veranderd. Die hebben er niet meer zin in de lolletjes waar ze voorheen zin in hadden. En hij is daar hartstikke boos over. En hij zegt tegen een van hun, man, op zondag naar de kerk gaan, dat is toch wel genoeg? Nee, dat is voor mij niet meer genoeg. En dat vond ik zo mooi. En dat is niet van dat het dan moet. Je moet meer dan alleen op zondag naar de kerk. Maar zijn verlangen was geworden van het gaat niet alleen om op zondag naar de kerk gaan. Maar het gaat erom dat Gods Koninkrijk gebouwd wordt. En als ze dan op zondag een dienst hadden gehad, dan kwamen ze door de week kwamen ze bij elkaar. om door te praten met elkaar over wat er gezegd was, wat er gebeurde. Nou, en dan gingen ze voor elkaar bidden. En dan kwamen ze in huisgroepen bij elkaar. En dat was een hele opschudding. Want dat waren lekenpredikanten, werden ze dan genoemd, die daar leiding aan gaven. Nou, volgens de Nederlandse kerk destijds, ja, dat kon niet. Dat was nieuw, dat kenden ze niet. Maar wat geweldig wat daar gebeurde. En dat raakt me. En dan denk ik van, Heer, dat is ons verlangen. Dat zoveel leven in de brouwerij komt. En dat we dat mogen gaan stroomlijnen. Niet dat we van alles gaan organiseren. En maar iedereen binnen moeten trekken om mee te gaan. En datgene wat wij hebben georganiseerd. Maar dat Gods leven gaat stromen. En dat we daar in mee mogen gaan in wat Gods geest aan het doen is, ook hier. Want ik geloof dat hij ook hier ons wil wakker schudden. Dit is eigenlijk best wel een bijzonder weekend. Want morgen is het Rosh Hashanah. Wie weet wat dat is? Joods nieuwjaar. Dus ik vond het wel leuk. Ik denk, nou, wij beginnen een nieuwe start. De dag voor Rosh Hashanah, de dag van het Joods nieuwjaar. En het is best wel bijzonder. Na de dag, dan zijn er 10 dagen waarin religieuze Joden zich bezinnen op hun leven. En dat ze hun zonden opschrijven op een papiertje. En wat doen ze dan? Op de 10e dag is het Yom Kippur. Grote verzoendag. Voor religieuze Joden, orthodoxe Joden, geldt dat er maar 1 dag in het jaar is waarop er verzoening mogelijk is met God. 1 dag in het jaar. Dan was er een offer, dan ging de hoge priester, ging het heilige de heilige binnen en dan kon er verzoening komen. Wat trouwens heel heftig is, hè? Voor een religieuze Jood vandaag de dag, is er geen verzoening. Want er is geen tempel. Er is geen plaats om te offeren. Dat is heftig. Dat is triest. Maar wij weten wat anders. Want ook voor hem of haar is er wel verzoening door Jezus. En niet 1 keer per jaar. Alle dagen van het jaar is er verzoening mogelijk. En we vinden dat heel normaal. Soms al dat mogelijk is, maar eigenlijk is het heel bijzonder dat er verzoening mogelijk is. En ik vertelde net van die briefjes op Yom Kippur. Wat doen ze dan met die briefjes? Die werpen ze in open water. Dat kan een rivier zijn, een zee zijn. Die werpen ze in het water. Is toch mooi? En dan geloven ze dat God het wegwast. Nou, ik vond het zo mooi hoe we vanmorgen ook dat lied zongen dat we in die rivier mogen zijn. En dat er iedere dag weer verzoening mogelijk is met God. En op Yom Kippur gaat die hoge priester, die gaat het heilige der heilige binnen. En een van de dingen, er zijn heel veel rituelen die echt prachtig zijn. Ik zou er wel veel meer over willen vertellen. Maar ik ga 1 ding ervan nog verder uitleggen. En dat is dat als de hoge priester, het heilige de heilige, binnengaat, dan spreekt hij gebeden uit en hij spreekt de naam van God uit. Dat is heel bijzonder. Want een Jood, een religieuze Jood, spreekt niet de naam van God uit. Uit respect voor en uit heiligheid van zijn naam. En als het dan gebeurt, als zijn naam wel wordt genoemd op Yom Kippur, dan zijn er, en het verschilt wel per jaartal en per groepering, maar sommigen die bedekken hun gezicht met een kleed. Vaak is het volgens mij zo dat de mannen het met een kleed bedekken en de vrouwen hun handen voor het gezicht doen. Als de naam van God uitgesproken wordt. En ik ga daar straks uitleggen waarom, maar ik wil nog even uitweiden over die naam. Want ik ga steeds meer zien, als ik het Oude Testament lees, hoe God zijn naam bekend wilde maken. En stap voor stap heeft hij zijn naam bekendgemaakt. En toen kwam de toren van Babel. En de mensen zeiden letterlijk dit. Laten wij een naam bouwen voor onszelf. En daar was niet God zijn goedkeuring over. Dat was niet zoals God het bedoeld had. God wilde dat het volk zijn naam zou dragen. En niet een naam zouden maken voor hunzelf. En als een hoge priester de naam uitsprak, waarom bedekte ze het gezicht? Omdat ze geloofden dat als de naam van God uitgesproken werd, dat de glorie en de heerlijkheid van God zichtbaar zou worden. Wauw! Wij mogen die naam uitspreken. Iedere dag, ieder moment. En ik geloof dat Gods heerlijkheid erdoor zichtbaar zal gaan worden. Dat als je naar je werk gaat en je zegt, Jezus, dat Gods heerlijkheid daar komt. Waar is het koninkrijk van God? Daar waar Jezus koning is. Dus dat kan als je naar je werk gaat, naar school gaat of thuis bent, in je gezin bent. Ik zeg, Jezus, u bent koning hier. U regeert. U regeert hier. En Jezus, ik wil u de ruimte geven. En vanmorgen was ook in een van die liederen dat zo mooi. Van, ik geef mijn leven over aan u. En dat vind ik zo mooi. U mag koning zijn over mijn leven. En ook voor ons. En dat gaat steeds in stapjes. Deze vakantie waren wij ook weer opnieuw met die vragen bezig. Van, hoeveel mag God van je hebben? Ja, want het is heel makkelijk om te zingen van, Heer, ik geef mijn leven aan u. Maar nou, om het uit te leven, ik vind dat wel een uitdaging. Om echt alles, oké, Heer, u mag mijn huis hebben. Nou, wat als u het nou morgen vraagt dan, hè? Wat ik zo heerlijk vind, is Gods liefde en geduld met ons. Ik weet nog dat Bert Piet dat een keer heel mooi zei. Hij zei van, nou, Heer, oké, ik vertrouw u mijn pink toe. U mag mijn pink hebben. En God was er blij mee. En dan zei hij, oké, dan geef ik u mijn hand. En God was er blij mee. En voordat hij door had, had God zijn hele lijf en leven veroverd. En zo is onze God. Hij heeft geduld met ons. En hij pusht ons niet op een negatieve manier. Maar hij nodigt ons uit. Om ons leven en alle facetten van ons leven. Om hem koning te maken. Om zijn regering werkelijkheid te laten worden in ons leven. En ik denk, ik zou graag samen met jullie een moment de tijd willen nemen. Om zijn naam uit te spreken. Om echt tegen Jezus te zeggen, Jezus, u bent koning. U bent koning over mijn leven. Ik wil u heel bewust, ook al heb je het misschien al veel vaker gedaan, maar ik wil heel bewust vandaag zeggen, u bent de koning. En ik ben uw dienaar. Zeg maar wat ik kan doen. Hoe kan ik u dienen? U mag mijn koning zijn. Wilt u mijn huis? Hier is mijn huis. Ander werk? Ander werk. Alles wat ik heb, alles wie ik ben, ik geef het aan u. U mag koning zijn, u mag regeren. Ik wil uw dienstknecht zijn. Dat is mooi, hè? Ja, Jezus. Wat een eer dat we uw koningskinderen mogen zijn. Dat we bij het familiebedrijf horen. Dat we u mogen navolgen. En dank u wel, Jezus, dat we niet in eigen kracht, zoals met die toren van Babel, niet in eigen kracht, dus hoeven bouwen of hoeven werken of moeten zweten en ploeteren en streberig zijn. Maar dat we gewoon mogen komen als uw kind en zeggen, hier ben ik. U mag mijn koning zijn. En dat u dan komt met uw Heilige Geest. En dat u ons de kracht geeft om dat te doen wat u van ons vraagt. Het enige wat wij hoeven te doen is ons overgeven. Ons te laten vullen door uw Geest. en te gaan met die banaan. Heer Jezus, hier zijn we. Hier is ons leven. We geven het aan U. U mag koning zijn over mijn leven. U mag koning zijn in mijn gezin. U mag koning zijn in ons huwelijk. U mag de koning zijn op mijn werk. U mag de koning zijn op school of thuis. Jezus, U bent de koning. Jezus, we mogen uw naam gewoon uitspreken. Jezus. Jezus. Oh, Jezus. Jezus. Er is zoveel kracht in die naam. In de naam van Jezus. Want Jezus heeft het rijk der duisternis overwonnen. En het is volbracht. En dankzij Jezus is er verzoening. Is er reiniging, is er heiliging. Dank u, Jezus.